Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 42 en wij zingen de versen 1 en 3. Tijgend hert der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen. En vers 3, o mijn ziel, wat buigt u neder, waartoe zijt ge in mij ontrust. Psalm 42, versen 1 en 3. Gemeente, wij willen het woord van de Heere openen. En dat doen wij uit de brief van Paulus aan de Filippenzen, hoofdstuk 3. En wij lezen de versen 1 tot en met 16. Filippenzen 3, de versen 1 tot en met 16. Vormt de tekst, vormt de schriftlezing vanmiddag. Filippenzen 3, we beginnen te lezen bij vers 1. Voorts, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding, want wij zijn de besnijding. Wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. Indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin. Een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar de ijver een vervolger der gemeente. Naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. En in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alreeds gekregen heb, of alreeds volmaakt ben, maar ik jaag daarnaar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. En indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch waar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen. Tot zover de schriftlezing en de tekst voor de prediking is het eerste gedeelte van vers 10. Vers 10a, waar wij lezen, opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding. Doen wij nu belijdenis van ons geloof en daarna zingen wij uit Psalm 106 het derde vers. Psalm 106 vers 3 na de geloofsbelijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk. de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten wij samen de Heere vragen om een zegen over deze dienst. Barmhartige Heere, opnieuw geeft u ons het voorrecht dat wij in goede orde hier samen mogen komen in dit kerkgebouw. Wij zeggen u nogmaals daar dank voor. En we willen u ook danken, Heere, voor de bereidwilligheid van de kerkenraad en de kerkvoogdij van de hersteld hervormde gemeente. En wij bidden u uw zegen over die gemeente. Wilt u, Heere, hen ook belonen voor hun liefde waarmee ze ons belangeloos hebben verwelkomd in hun kerkgebouw. Gedenkt u dominee Kos in al zijn ambtelijk werk, stel hem tot rijke zegen. En geef, Heere, dat wij ons zo mogen beroemen in het goede wat u geeft. En geef ook dat onze ogen het goede mogen aanschouwen, het welk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. Heere, laat dat beleefd mogen worden ook in de hersteld hervormde gemeente en ook in onze gemeente. Heere, dat er ook bij ons een roemen mag zijn in wie u bent. Want dat is toch zo heerlijk, Heere, om te overdenken wie u bent. En dat is allesomvattend. Want de gemeenschap met Christus, die tere omgang tussen u en een mensenkind, is een eeuwige omgang. En het wordt alleen maar groter en dieper en rijker. En het zal straks alles omvatten. Zo danken wij u, Heere, voor uw opstanding uit de doden. En wij vragen u of u ons wilt overtuigen van die opstanding. En dat wij ook de gevolgen daarvan onder ogen zien. En dat uw opstanding ook ons leven mag veranderen. Want dat is het toch wat wij nodig hebben. Dat wij, die van nature midden in de dood liggen, dat wij opstaan tot een nieuw godzalig leven met u. Want dat betekent uw opstanding voor ons persoonlijk. En wanneer wij op deze eerste zondag na het paasfeest opnieuw willen stilstaan bij dat wonder van uw opstanding, dan bidden wij u om uw leiding, uw onderwijs aan ons hart. Dat jongeren de werkelijkheid mogen zien dat u regeert en dat u bezig bent mensenharten te veranderen, te bekeren, te vernieuwen. O Heere, wil ook zo in onze harten werken. Wat hebben wij er toch nodig dat u zelf in ons komt wonen. Dat we niet alleen maar over u spreken, maar dat we uit u spreken. Omdat u eerst tot ons hart spreekt. En zo vragen wij u eerbiedig of u onze schuld en onze onwaardigheid en ons schaamtevol gedrag, dat u dat wilt voorbijzien. En al hebben we ons schaamteloos gedragen ook in de afgelopen week, en hebt u ons gezien en gehoord en hebt u onze gedachten gepeild, dan is er niemand van ons die kan zeggen dat hij rechtvaardig was. En Heere, zo verdienen wij u ook die heerlijke werking niet eens. Het is niet dat wij daar recht op hebben. Het is niet dat wij daar maar om kunnen vragen en dat u het dan automatisch geeft. Het is een wonder van genade. En Heere, wij weten toch vanuit uw eigen openbaring dat u een God van genade bent. En dat u zondaren trekt en hen vernieuwt. Een vrouw in overspel gegrepen. Een farizeer die als een woesteling uw kinderen gevangen neemt en mee wil slepen naar Jeruzalem. Of een verloochenende discipel. U zoekt hen allen op. Heere, zoek ook ons op, ook in deze avonddienst. Wilt u in ons midden zijn? Ja, laat het onvergetelijk mogen zijn, omdat u aan deze plaats bent. Heere, zou u ons zo uit genade willen verblijden? Want dat is toch de diepste blijdschap in het leven. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel, in het huis u toegewijd. Heere, wilt u uit genade in onze harten werken met de kracht van uw opstanding. Leid ons in de prediking, bij het luisteren, ook hen die met de kerktelefoon met ons verbonden zijn. Bezoek ook hen, Heere, met uw heil en met uw genade en nabijheid. We bidden uw bewaring voor de gemeente, uw ontferming, hen die ziek zijn. We bidden u voor weduwen, voor weduwnaren, hen die dagelijks ervaren dat er een lege plaats in hun leven is. Wilt u hen vertroosten, ook als er nog zo recentelijk een lege plaats geslagen is? En wanneer wij misschien zelfs deze week rondom het graf moeten staan van een geliefde, wilt u dan met ons gaan en ons zicht geven op u, Heere Jezus? Ook wij bidden u of u ook hen wil gedenken die psychisch moeilijk hebben. Er komt veel af op de mensheid. Ook in ons land en in onze maatschappij is er veel stress en is er veel druk op jongeren en op ouderen. O, het hebben wij er toch nodig om steeds weer bij u de ware rust te vinden. Want u hebt toch een rust doen overblijven voor het volk Gods. Ja, een rust straks in de hemel bij u, maar nu al wordt die rust ervaren. Wanneer u als de grote rustaanbrenger doorbreekt in harten en verhinderingen wegneemt. En rust en stilte gebied. Doe het, Heere, bij hen die het moeilijk hebben. We bidden u voor vaders en moeders in de opvoeding van hun kinderen, wat ook een hele opgave kan zijn. Heere, geef hen liefde en beslistheid en wijsheid en tact. En wilt u geven dat de kinderen ook zullen luisteren naar hun ouders, dat ze hun ouders niet ongehoorzaam zullen zijn. Maar dat, Heere, wij ook in ons gezinsverband mogen weten dat wij als het ware een kleine kerk moeten vormen. waarin u en uw woord het voor het zeggen hebben. Heere, gedenkt u de jongeren die zich voorbereiden op een examen, sterk hen daarbij. En wil uit genade hen bezoeken met uw genade en kracht. Verblijd hen met een goede uitkomst. We bidden u, Heere, of u en ieder van ons wilt gedenken. Heere, wij bidden ook uw zegen over uw kerk in het midden van deze wereld. En er zijn er die vervolgd worden. Er zijn er die opgesloten zijn. Die niets van hun geliefden horen. En ook niets mogen horen. O Heere, wij bidden u of u hen zeer nabij wilt zijn. Want u kunt aanwezig zijn in onderste kerkers, in gevangenissen. Ja, u bent toch overal aanwezig. O, laat uw aanwezigheid bemerkt mogen worden. Dat u met uw kinderen bent. Wanneer ze opgesloten zijn in zeer zware omstandigheden. Schenk hen uw troost, uw nabijheid. We bidden u voor de geliefden die thuis wachten op een geliefde. Heere, geeft u geduld. En laat uw kerk te midden van dit alles uitgebreid mogen worden. Maar Heere, wij bidden u ook voor uw kerk die blootstaat aan verleiding van wereldgelijkvormigheid. En waarbij er een ingezonkenheid optreedt. Waarbij er meer liefde is tot de wereld dan tot u. O Heere, wilt u die kerk wakker schudden? En wilt u geven, Heere, dat u als het hoogste goed weer gezocht zal worden? Wilt u herleving schenken? En dat er een vernieuwing mag zijn? En zo bidden wij u ook voor kerken die blootstaan aan valse leer en het afbuigen, het afwijken van uw woord. Heere, geef genade dat uw woord heerlijk mag schitteren. De wijsheid die daarin vertolkt wordt. En de vrede die daarvan uitgaat, dat dat beleefd mag worden. Wilt u ook mannen geven, Heere, die de waarheid van uw woord kunnen verdedigen. Dat er goede apologeten mogen zijn. Die uw woord zullen verdedigen. Ook in het openbare leven. Zo bidden wij u ook, Heere, voor hen die in de politiek uw naam willen belijden. In ons land, maar ook in andere landen. Heere, geeft u hen kracht en wijsheid en tact om dat te doen. We bidden u voor onze overheid en onze regering. En we bidden u nogmaals voor onze koning en zijn vrouw, koningin Maxima. Heere, geeft dat de zegen van hen mag uitgaan in ons land. En dat ook onze regering, ook al bestaat zij veelal uit mensen die niets met uw woord te maken willen hebben. Wilt u geven dat toch door uw leiding en door het getuigenis van andere politici die wel uw woord lief hebben, dat ons land en volk toch geregeerd mogen worden naar de eis van uw woord. O Heere, wilt u toch in ons volksleven werken en nog bekering geven en geven dat de uitbrekende zonden weggenomen mogen worden. En dat recht en gerechtigheid mag heersen. Al lijkt het voor ons onmogelijk. Heere, u kunt het doen. En zo bidden wij u om uw zegen. Over alles wat op uw zegen wacht. Gedenk ons nu in deze dienst. Doe het uit genade alleen. Om Christus wil. Amen. Gemeente, wij zingen Psalm 56, de versen 2 en 5. 56, het tweede en het vijfde vers. Geliefde gemeente, misschien hebt u wel eens gesprekken met mensen over het bestaan van God. Misschien hebben jullie wel zulke gesprekken in het voortgezet onderwijs, of op de universiteit, of in de collegebanken. Of misschien hebt u wel zulke gesprekken op de werkplaats. Dat u mensen tegenkomen die beweren dat God niet bestaat. En dan wilt u daar met hen over spreken. En ze dagen u uit. Bewijs het maar. En daar geven we ook geen bewijs voor. Want dan zou het geen geloof meer zijn. Maar weet u wat heel goed kan zijn om in plaats van te spreken over het bestaan van God, dat u gaat spreken over de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat u dan vraagt, gelooft u dat de Heer Jezus Christus is opgestaan uit de dood? Dan weten ze met zo'n vraag vaak geen raad. En dat willen ze zeggen, nee, dat is niet echt gebeurd. Maar weet u, er is geen feit in de Bijbel dat zo onderbouwd wordt met feiten als de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. Dat is zo duidelijk onderbouwd met feiten, met vele honderden en honderden oog- en oorgetuigen die er allemaal over spreken en getuigen. Zelfs de moderne theologen die de Bijbel niet meer geloven, de wonderen niet meer en de uittocht uit Egypte niet meer, en steeds wordt er weer weggeschrapt uit het woord van God, geloven ook niet in de opstanding van de Heer Jezus. Maar ze moeten wel beseffen en toegeven dat er wel iets heel bijzonders gebeurd is toen. Want de discipelen zijn helemaal anders geworden. Dat moeten ze wel toegeven. En wij weten hoe dat komt. Omdat de Heer Jezus opgestaan is uit de dood. Nooit werden er meer voorzorgsmaatregelen genomen om bedrog te voorkomen. De Heer Jezus werd door de leiding van de Heere God begraven. Dat gebeurde nooit met een kruiseling. Die werden weggegooid op een vuilnisbelt. Maar de Heer Jezus werd begraven. En hij werd begraven in een rotsgraf, wat uitgehouwen was uit de rotsen. Dus nooit kan iemand van de andere kant in dat graf komen door graven en een lichaam wegslepen. Het is allemaal rotsteen. Het was ook een nieuw graf, waar nog nooit iemand in gelegd was. Dus wanneer een lichaam zou opstaan uit het graf, dan moet dat deze ene zijn die daarin gelegd werd. En daarnaast was er ook een grote rotsteen gerold voor de toegang van het graf. En deze rotsteen werd ook nog verzegeld met een keizerlijke zegel. En er was ook nog een Romeinse cohort soldaten die dat graf bewaakt hebben. Het verhaal dat de discipelen zouden gekomen zijn en 's nachts dat lichaam hebben weggenomen terwijl de soldaten sliepen, wat verbreid is onder het Joodse volk, dat is onzin. Welk soldaat zal dat nu gaan vertellen aan mensen? Het kan hem zijn leven kosten. En bovendien een grote steen wegrollen, dat maakt lawaai. En dit waren geoefende soldaten die op wacht stonden. Ze zijn niet in slaap gevallen. En daarnaast het feit dat de discipelen hem allemaal verlaten hadden. En ook niet eens aanvankelijk wilde geloven dat de Heer Jezus uit de dood was opgestaan. Dat zijn allemaal historische feiten die de waarheid van de opstanding van de Heere Jezus onderschrijven. Er is geen gebeurtenis in de geschiedenis dat zo met feiten ondersteund wordt om bedrog te voorkomen. En dan zien wij ook hoe de Heere Jezus zich op verschillende manieren geopenbaard heeft aan zijn discipelen. Herhaaldelijk hebben ze hem gezien en met hem gesproken. Hij heeft gegeten in hun tegenwoordigheid, verschillende malen. Hij verscheen zelf, zegt Paulus in 1 Korinthe 15. De Heere Jezus is zelfs een keer in Galilea verschenen aan 500 broeders tegelijk. Waarvan het merendeel, toen Paulus dat schreef, nog in leven zijn. En dit waren allemaal eenvoudige mensen. Mensen die overtuigd waren van de opstanding van de Heere Jezus. En het heeft hun leven veranderd. En nu waren ze ook zelfs bereid om ervoor te sterven. Een mens sterft niet voor een sprookje. U laat uzelf niet doden om het verhaaltje van Roodkapje. Maar de discipelen wilden zich laten doden omdat ze de opstanding van de Heere Jezus niet konden en mochten en niet wilden verloochenen. En zo werden ze allemaal gedood. Sommigen op gruwelijke wijze. En één Johannes werd niet gedood, maar hij bleef jaren in een concentratiekamp, of hoe lang het geweest is. Lijden om de naam van de Heere Jezus. Maar ze waren het allemaal bereid te doen. Want ze wisten dat het waar was. Hij is opgestaan uit de doden. Er is een teruggekomen uit de dood. En als u dat vasthoudt, dan heeft dat allerlei logische consequenties. Dat betekent dat de dood overwonnen is, het graf is overwonnen. En dat heeft nog meer gevolgen. Dat zullen we zo meteen wat verder zien. Maar laat het heel duidelijk zijn dat de discipelen wisten dat de Heer Jezus opgestaan was. En niet alleen de discipelen. De fariseeën wisten het ook. Nooit één keer in de boek Handelingen leest u dat de fariseeën en de schriftgeleerden ingingen tegen de opstanding van Christus. Ze lieten het liggen. Ze gingen met een grote bocht omheen. Wanneer Petrus en Johannes straks die verlamde man aan de schone poort gaan genezen door de kracht van de Heer Jezus. En dan zegt Petrus tegen het hele Sanhedrin dat deze man staat nu gezond voor u door Jezus Christus die u gekruisigd hebt. Maar God heeft hem opgewekt uit de doden. En dan is er niemand die daar tegenin gaat. Want ze wisten het allemaal dat het waar was. Maar ze wilden niet geloven. Ze wilden niet buigen. Buigen voor Jezus Christus, dat nooit. En dan is nog één heerlijk effect van de opstanding van de Heere Jezus. En dat is dat mensenlevens veranderd worden. Op de Pinksterdag kwamen 3000 mensen tot bekering door de kracht van de opstanding van de Heer Jezus die in hen begon te werken. En dat zien we ook in het leven van de apostel Paulus op weg naar Damascus. Hij werd staande gehouden door de kracht van de opstanding van Jezus Christus. Hij werd veranderd, vernieuwd. En sinds die tijd wil Paulus alleen maar Jezus Christus kennen. En wil hij alleen maar de kracht van zijn opstanding kennen in zijn eigen leven. En dat getuigt hij hier in Filippenzen 3. Opdat ik hem, Jezus Christus, mag kennen. En de kracht van zijn opstanding. En zo denken wij vanavond naar over het verlangen van Paulus. Het verlangen van Paulus. En dat is om te kennen Christus en de kracht van zijn opstanding. Het verlangen van Paulus, dat is om te kennen ten eerste Christus en ten tweede de kracht van zijn opstanding. Want sinds Paulus de Heer Jezus heeft gezien op de weg naar Damascus en de kracht van de Heer Jezus in zijn eigen leven ervaren heeft, wil hij niets anders weten dan Jezus Christus en de kracht van zijn opstanding. Dat is het allerbelangrijkste in het leven. En dat wordt nou ook het verlangen bij allen die de Heer Jezus hebben leren kennen en liefhebben. Want als u een ontmoeting hebt met de Heer Jezus en met de kracht van zijn opstanding in uw leven, dan weet u, dit is het. Dit is waar. Hij leeft. En dat vernieuwt het leven. Dat heeft de Heer Jezus ook gezegd. In Johannes 6, vers 35. Ik ben het brood des levens. Die tot mij komt, zal geenszins hongeren. Die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Dan weet u dat Hij het is. Dan vult Hij uw leven. En uiteindelijk verlangt u naar niemand anders dan Hem alleen. We hebben heus nog wel andere verlangens en natuurlijk hebben we liefdebanden en dat is allemaal waar, dat is gegeven, dat geeft de Heer ook. Maar uiteindelijk gaat het om de Heere Jezus Christus. Zonder Hem kunt u en wilt u niet verder. En dat getuigt de Heere Jezus ook in Johannes 4, vers 14. Wanneer de Heer Jezus spreekt tot de Samaritaanse vrouw, zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, opspringende tot in het eeuwige leven. Dus wat wij hier zien is dat wanneer de Heer Jezus in het mensenleven komt, zo'n mens gaat beseffen dat de Heere Jezus alles is. Zijn liefde, zijn vrede, dat is heerlijk en rijk. Er komt een vreugde in God, er komt een blijdschap in de Heere. Dan is er ook verdriet over de zonde die in ons woont. Kent u dit in uw leven? Dit is het wat God werkt door zijn geest. In de bekering. En dan ziet u het wonder gebeuren. Misschien kent u zulke mensen wel. Mensen die eerst hard waren en liefdeloos. Worden voorzichtig. Zacht. Liefdevol. Mensen die bang en angstvallig waren. Worden nu moedig. Zij die slap waren. Worden nu toegewijd aan de Heere. Het leven van een mens wordt veranderd. Door de Heer Jezus Christus. Dat heeft Paulus ervaren. En het gaat erom, gemeente, in het leven dat wij dezezelfde kracht kennen. Dat wij de Heer Jezus Christus persoonlijk leren kennen in ons leven. Om zalig te worden, is het nodig dat u Jezus Christus persoonlijk kent in uw leven. En dat u de kracht van zijn opstanding leert ervaren. Eerder in dit hoofdstuk heeft apostel Paulus aangegeven dat zijn eigen gerechtigheid, zijn goede werken en zijn toegewijdheid aan al de Joodse inzettingen, die kunnen hem niet zalig maken. Al zijn pogingen om de wet te onderhouden, waar hij eigenlijk prat op ging, hij vond dat hij het goed deed. Ik roem in het vlees, dat is dus wat een mens allemaal zelf produceert en doet en bewerkt voor rechtzinnigheid en voor getrouwheid en werken aan allerlei regels. Zo leefde ik ook. Ik dacht dat ik heel wat was. Ik vond mezelf heel geweldig. Maar Paulus heeft dat alles vaarwel gezegd. Hij acht dat schade te zijn, vuilnis. In vergelijking met de gerechtigheid van Christus die een mens toegerekend wordt. En die gerechtigheid die de Heer Jezus toerekent aan een mens, dat is zijn betaling aan het kruis. Maar ook dat de Heer Jezus een volkomen gehoorzaamheid betoond heeft aan God de Vader. En dat wordt nu alles toegerekend. Dat is de toegerekende gerechtigheid van Christus. Zodat een mens niets meer hoeft te volbrengen. Dat de Heere God hem vrijspreekt van schuld. En ziet dat zo'n mens in Christus voor de zonde betaald heeft. En dat hij volkomen gehoorzaamheid betoond heeft aan Gods wet. En zo heeft hij uit genade het recht op het eeuwige leven. En wanneer hij, die mens in Christus, dit leven verlaat, gaat hij de heerlijkheid in. Het hemelse paradijs. Dat komt door de toegerekende gerechtigheid van Christus. En dat wordt toegerekend door het geloof. En dan gaat Gods geest werken in zo'n mens. En dan wil zo'n mens die geliefde en genade en die toegerekende gerechtigheid kent in Christus, dan wil hij voor de Heere Jezus leven. Dan wil hij toegewijd zijn aan de Heere. Dan wil hij vernieuwd en veranderd worden naar het beeld van Christus. Dat kan niet anders. Dan komt er een verlangen naar hem. Dat kan niet anders. Mensen die vroeger nooit een boek lazen. Wanneer de Heer in hun leven komt, dan willen ze meer weten van Christus. En dan gaan ze lezen. Lezen in een goed boek wat iets uitlegt over de Heer Jezus. Want ze hebben een honger en dorst naar de gerechtigheid om meer van die onnaspeurlijke rijkdom van Christus te kennen. Het hart wordt er opgewekt. Men heeft er zin in. Omdat zo'n mens Christus wil kennen. En meer wil kennen. Hoe komt dat? Omdat hij met Christus vertrouwd is geraakt. En hij ziet wie eigenlijk de Heere Jezus is. Hij vernieuwt mijn leven. Hij gaf vrede in mijn hart. En daarom wil ik hem kennen. Met alles wat ik heb. Dat woord kennen, wat betekent dat? Kennen. Dat ik hem mag kennen, wat betekent dat? Wat betekent het dat Adam Eva bekende? Dat betekent dat er een intieme, persoonlijke, tere, liefdevolle omgang was tussen Adam en Eva. Wat betekende dat de Heere zijn volk gekend heeft van eeuwigheid af? Dat betekent dat de Heere van eeuwigheid af al zijn kinderen hoofd voor hoofd met tere, intieme liefde bezien heeft. En dat van eeuwigheid af. Met een tere, liefdevolle zorg hen gekend heeft, toen ze nog niet eens bestonden. En wat betekent het dan om de Heere Jezus Christus te kennen? Dat betekent een tere, persoonlijke, liefdevolle omgang met Christus te hebben. Het is een toewijding met hart en ziel van heel het leven. En dat is nou nodig. Dat is nu nodig om zalig te worden. Het gaat om een persoonlijke omgang en een geestelijke gemeenschap met de Heere Jezus. Een duidelijke persoonlijke relatie met hem, waarin alles in ons leven aan hem onderworpen is. Zo wil Paulus de Heer Jezus kennen. En hij gebruikt hier, grammaticaal gezien, de tegenwoordige tijd. Dat ik hem mag kennen. En dat blijft heel het leven door. Hij wil de Heer Jezus al meer en meer leren kennen. Maar kent Paulus dan de Heer Jezus niet? De Heer Jezus is hem verschenen op de weg naar Damascus. En op verschillende andere momenten in zijn leven heeft de Heer Jezus duidelijk bemoeienissen gehad met Paulus. Dat is allemaal waar. En dat loochent de apostel Paulus ook niet. Maar er is nog zoveel meer te kennen in die onuitputtelijke rijkdom van Christus. Een mens is nooit klaar om Christus te leren kennen, want hij is de eeuwige, heerlijke God. En van hem, van Christus, krijg ik nooit genoeg. Maar aan hem heb ik eeuwig genoeg. Dit kennen van de Heer Jezus is dus niet slechts een intellectueel kennen met het verstand, maar het is een levensgemeenschap, een innige verbondenheid aan hem. Een kennen met het verstand, maar vooral met het hart. Het is niet alleen bepaalde feiten over de Heer Jezus te weten. Dat hoort erbij, die feiten, heel duidelijk. Maar het gaat erom hem te ervaren in ons hart en leven. Zo'n mens wil ingewikkeld worden in Christus, zodat de Heer Jezus alles voor hem zal zijn. En hoe leert u hem dan zo kennen? Door zijn woord. Door het woord persoonlijk te overdenken. En dan moeten wij leren luisteren. Dan moeten we leren zwijgen. Luisteren naar dat woord en daarvoor buigen. Dan moeten we van onze troon afkomen. En dan moeten we gaan knielen aan de voeten van de Heer Jezus. En dan moeten we daar onze zonde en onze schuld en onze onkunde belijden. En zeggen, Heer, ik heb u nodig in mijn leven. En dan gaan we de zwakke plekken van ons leven, de vuile, rotte plekken van ons leven, moeten we benoemen en belijden voor de Heere. En dan komen we tot de conclusie dat we verkocht zijn onder de zonde. En dat wordt de zwaarste last in het leven. En dan belijdt u daar aan de voeten van de Heere Jezus dat u maar één gerechtigheid hebt en nodig hebt. Dat is Christus. En dan gaat u bidden om de Heilige Geest, dat die u mag leiden en persoonlijk onderwijzen en laten zien de schoonheid van Christus en de noodzaak van Christus. En die kennis van Christus, dat gaat ten koste van uzelf. Het gaat ten koste van uw leven. En toch krijgt u daarmee het eeuwige leven. Dan wordt een mens minder in zichzelf. En hij, Christus, moet meerder worden. En dan gaat het niet meer in ons leven om onze wil, of om onze eer, of om onze naam, of onze prestige. Maar dan verlang ik naar Jezus. Dat hij zijn leven op mij wil doen afspiegelen. Zoals een mens in een spiegel kijkt en ziet hij zijn eigen beeld. Dan verlangt u ernaar dat het beeld van Christus gereflecteerd wordt van uw bestaan. Dat is nou zo'n groot wonder. En daar is een mens ook helemaal niet mee klaar in dit leven. Dat durft ook een kind van God ook niet eens zomaar te zeggen. Dat het beeld van Christus aan mij gezien kan worden. Nee, nee. Maar dan bid je dat het toch mag zo zijn. Ondanks alle tekorten en al het vuil en al de mislukkingen en al de afmakingen en al de tekorten. Dat Christus een gestalt in mijn leven wil aannemen. En dan is het ook goed om Christus te kennen, om inderdaad goede boeken te lezen. Wat leest u? Hoeft niet de hele avond, dat kost ook veel energie. Maar dat u een goed, degelijk boek neemt. Van een van de Puritijnen. Ik heb het vaker gezegd, het Zien op Jezus van Ambrosius. Isaac Ambrose, Looking Unto Jesus. Zo'n kostelijk boek. En er zijn er meerdere. Iets waarin u leest over wie de Heere Jezus is. Moet u wat wennen misschien. Maar dat wendt u zo aan de stijl, aan de taalgebruik. De eenvoudige mensen vroeger, die niet eens de lagere school doorlopen hadden, die lazen dat boek zondags. Eenvoudige mensen, omdat ze verlangden naar Christus. Dat u een goede boek probeert te lezen. En natuurlijk dat we naar de prediking trouw opkomen. En om Christus te kennen hoort ook de gang naar het heilig avondmaal. Dus naar gegronde zelfonderzoek. En naar zelfvoorbereiding. Waarin u uzelf leert te verfoeien en te weg te schrijven vanwege uw zonden. En dat u beleidt dat u midden in de dood ligt. Maar dat u weet dat u Christus zoekt en niet zonder hem kunt. Dat daaraan het avondmaal wordt ook het teken gegeven van Christus. En steeds blijft een mens in Christus, blijft een bedelaar. Want zonder de Heer Jezus Christus kunt u niets doen. En steeds verlangt u meer naar hem. Zo is het leven van een christen. Wat is een christen? Dat is iemand die verlangt naar Jezus Christus. Kent u de Heer Jezus? Dat kunt u bij uzelf aflezen. U kent Christus wanneer u voor alle dingen verlangt om meer van hem te kennen. Dat u voor alle dingen verlangt om hem meer lief te hebben en meer te kennen. Dan moet u dat maar eens eerlijk bij uzelf nagaan. En neemt u dat maar mee in haar huiswerk voor deze week. En ga er maar rustig nadenken. Of dat zo in uw leven is. Dat u voor alle dingen verlangt om de Heere Jezus te kennen en lief te hebben. En dat u verlangt dat zijn beeld op uw leven afgedrukt wordt. En als dat niet zo is, als u heel eerlijk bent, dan moet u dat tot de Heere brengen. En dan moet u belijden voor de Heere. En zeggen, Heere, zo kan het niet verder. Zo mag het niet verder. Want ik ben een vreemdeling voor u. Ik laat u niet toe in mijn hart. Mijn hart zit dicht voor u. Ik heb allemaal mooie rechtzinnige uitingen. En ik ben kerkelijk en net meelevend. Maar u ken ik niet. Want ik verlang naar 100 andere dingen, maar niet naar u. Ik ben vol met eigen eer en prestige en inkomen en welvaart. En wat ik allemaal genieten en doen kan. Maar u staat helemaal aan de kant van mijn leven. En zo kan ik niet behouden worden. Zo ga ik verloren. Ga dat nou maar voor de Heere brengen. En ga maar bedelen om genade. Dat het totaal anders mag worden in uw leven. Hij leeft toch. Hij is toch opgestaan. Hij ziet ons nu en hij ziet u ook wanneer u zo aan het bidden bent. Dat verlangen naar Christus is zo nodig. Maar ook, dat zegt Paulus hier ook, verlangen naar de kracht van zijn opstanding. Dat wil Paulus ook kennen. Paulus heeft de Heere Jezus hartelijk lief gekregen. En dat komt omdat de Heere Jezus hem hartelijk heeft lief gehad van eeuwigheid af. De Heer Jezus had hem altijd al lief gehad. Maar dat wist Paulus niet. Uit vrije liefde heeft Christus zich aan Paulus geopenbaard. En toen werd alle vijandschap in het leven van Paulus gebroken. En hij zag zijn schuld. En daar in dat huis aan de straat die genoemd wordt de rechte in Damascus. Paulus weet het zo goed. Was hij 3 dagen en nachten in duisternis. En hij at niet en hij dronk niet. En hij bad en hij riep om genade. En sinds die tijd is alles nieuw geworden in zijn leven. En terstond verkondigde hij in de synagoge de Damascus dat Jezus de Christus is. En heel zijn leven lang wil hij alleen maar meer van Christus weten. En dat zijn leven veranderd wordt en al meer gaat lijken op de Heere Jezus. Dat de liefde van Christus in hem zou leven. En de zachtmoedigheid en de bewogenheid en de nederigheid van Christus in hem zou werken. Dat de volharding die de Heer Jezus gekend heeft ook in Paulus zou zijn. En de beslistheid en de waarheid in Paulus zou gaan schitteren. En tegelijkertijd heeft Paulus nog zoveel last van die inwendige zonde. En daarom verlangt hij ernaar dat die zonde gedood zou worden. Dat hij al meer toegewijd mag worden, al meer vernieuwd en veranderd mag worden. En daarom zegt Paulus hier, omdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding. En waarom is de opstanding nou zo belangrijk? Dan komen we terug aan het begin van de preek, toen ik dat al zei, waarom de opstanding zo belangrijk is. Waarom dat nou zo cruciaal is. En dat als de Heer Jezus werkelijk is opgestaan uit het graf, wat dat dan betekent. Wat zijn de logische consequenties daarvan? Nou, dat het graf overwonnen is. Dat de dood overwonnen is. En wat betekent dat? Dat betekent dat er een volkomen vergeving is voor de zonde. Want de dood is gevolg op de zonde. Als de dood wordt overwonnen, dan betekent dat dat de zonde ook overwonnen is. Dat betekent dat de zonde totaal weggenomen is. Voor de kleinste zonde is het gevolg de dood. De Heer Jezus heeft de dood overwonnen. Hij heeft de zonde overwonnen. Hij heeft voor de zonde betaald. Hij is een volkomen betaling, een volkomen verzoening. Niet voor zijn eigen zonden, hij had geen zonden. Maar voor de zonden van zijn volk. Die werden op hem gelegd. Hij heeft de macht om de zonden uit het leven te vergeven. Zijn bloed is genoeg voor de zonden van de gehele wereld. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En het is waar, want hij is opgestaan. Dat is het eerste. Logisch gevolg van de opstanding. Vergeving van zonden. Dat een mens in de vrede en in de vrijheid gesteld wordt. Ik weet van mensen die bedrukt waren door zonden die ze gedaan hebben. En over het strand liepen 's nachts met een bedrukt hart. Ze konden geen vrede krijgen. Want die zonden, die dingen die ze gedaan hebben, hadden in de oorlog. Dat vrat aan hen. En ze hadden geen rust, geen vrede. Totdat de Heere Jezus in hun leven kwam. En die zonden werden bedekt door zijn bloed. Ze kregen vrede. Volkomen verzoening. Het tweede logische gevolg van de opstanding van de Heer Jezus is dat hij de waarheid is. Wat hij zegt is waar. Want hij heeft het gezegd. Ik ben de opstanding en het leven. Niemand had durven zeggen. En alle mensen weten dat ze moeten sterven. En de Heer Jezus is ook gestorven. Maar de Heer Jezus kwam weer terug uit de dood. Wat hij zegt is waar. Hij is de opstanding. Hij is het leven. Want hij heeft de dood overwonnen. En dat betekent dat de Heer Jezus de waarheid is en de waarheid spreekt. Dat alles wat hij zegt in het evangelie waar is. Waarom? Omdat hij opgestaan is. Hij is de waarheid. In deze verleugende wereld. Op de universiteiten wordt veel leugen verkondigd. In de politieke wereld wordt veel leugen verkondigd. Zelfs op het nieuws wordt leugen verkondigd. Maar hier vindt u waarheid. In het evangelie, in het woord van de Heer Jezus Christus. Wat een zegen. Om dat onbevangen in te drinken. Hij is de waarheid. Een derde gevolg van de opstanding van de Heer Jezus is dat de graven open zullen gaan. Dat zien we nu nog niet. Maar zijn graf is open gegaan. En hij zegt, hij is de waarheid, hij zegt, hij is de eerste. En alle andere graven gaan straks ook open. Straks komt de Heer Jezus terug. Als hij opgestaan is uit de doden en leeft, waar is hij nu? Hij is in de hemel. En wat zegt hij die de waarheid is? Dat hij terugkomt. Hij komt straks terug om te oordelen de levenden en de doden. En de doden zullen opstaan en er komt een eind aan deze wereld. Een eind aan alle goddeloosheid. En dan zal de Heer Jezus het eindoordeel, het gericht uitoefenen op alle mensen. De doden zullen opgewekt worden. Er komt een eindoordeel. En dan is nog een vierde gevolg van de opstanding van de Heer Jezus. Dat mensen nu opstaan tot een nieuw leven. Kijk maar naar de discipelen. Kijk maar naar Paulus. Kijk maar naar de stokbewaarder uit Filippi. En zoveel anderen. Duizenden, duizenden anderen. Al in het Nieuwe Testament. Er komt een innerlijke vernieuwing. Dat is de wedergeboorte. En dan komt er, daaruit vloeit voort, een vernieuwing van het leven. Een al meer kennen van die opstandingskracht van Christus in het leven. En daar verlangt Paulus nu naar. Dat de liefde van Christus al meer in zijn hart zou gaan leven. Hier klopt nu het hart van het nieuwe leven met Christus. Om te verlangen, om te zijn zoals de Heer Jezus is. Om een nieuw leven met Christus te leiden. Verlangt u daarnaar? Dorst u dat de Heer Jezus al meer een gestalt in uw leven zal aannemen? Verlangt u ernaar dat die opstanding van kracht van Christus in u zal leven? Om nou een voorbeeld te gebruiken voor de jongens en de meisjes. Als ik nadenk over een voorbeeld. Voorbeelden zijn soms moeilijk te vinden. Om aansprekend voorbeeld. Nou, we zijn bijna in de maand van mei. En in de maand van mei legt elk vogel een ei. En wat doet zo'n vogeltje dan als hij een ei legt? Misschien heb je het wel in je tuin. Dan gaat zo'n vogel daarop broeden. Houdt het ei warm. En na verloop van tijd komt zo'n ei, komt een klein vogeltje uit. En wat doet de moedervogel? Die gaat wormen zoeken. Om de jongeren te voeden. Zorgt het. En dan gaat zo'n jong vogeltje wat sterker. En na een tijdje gaat het wat vliegen. En dan vliegt het uit. Het nest is leeg. En zo'n vogeltje lijkt precies op zijn moeder. Nou, de Heer Jezus verwekt ook het nieuwe leven. Legt het in een hart van een zondaar. En koestert dat leven. Verwarmt het hart. En wekt het nieuwe leven op. En uiteindelijk zal het zo zijn dat een mens verzadigd wordt met het beeld van Christus. Dat is straks. Nu nog niet, straks wel. Maar hier op aarde is er een begin. Een vernieuwing, een verandering. Een jong vogeltje, kun je soms zien dat het een jonge vogel is. Het is nog niet een voldragen, een volwassen merel. En zo is met Gods kinderen in dit leven. Ze beginnen het beeld van de Heere Jezus af te spiegelen. Maar het is maar een begin. Het is eigenlijk maar een klein begin, zegt de catechismus. Maar straks volmaakt. Dat is door de kracht van de opstanding van de Heere Jezus. Een mens in Christus is niet tevreden met de status quo van het leven. Hij trekt aan de teugels, hij wil steeds verder meer van Christus leren kennen. Broeder, zegt Paulus, ik acht niet dat ik het gegrepen heb. Het is niet dat Paulus tevreden is zoals het is. Nee, er is nog zoveel zonde in mijn leven, er moet vernieuwd worden. Een mens in Christus wil leven in de gemeenschap met God, in de gemeenschap met Christus. Er zijn heel wat mensen die gaan naar de kerk en die noemen zich christen. Het zijn heel fatsoenlijke mensen, beschaafde mensen. Maar ze zijn geen christen. Waarom niet? Omdat ze die kracht van de Heere Jezus in hun leven niet kennen. Hun drive is niet om de Heere Jezus al meer lief te krijgen. Want een christen is niet iemand die wel weet dat de Heere Jezus op aarde geleefd heeft. En dat hij gestorven is en opgestaan is. En voor de rest parkeer ik dat en denk ik daar verder niet meer aan. Ik neem het aan en dat geloof ik. Dus ik ben een christen, nee. Zo gelooft u ook dat Alexander de Grote eens geleefd heeft en een wereldrijk gesticht heeft, maar daar raakt u ook verder niet. Zo zijn er heel wat mensen die naar de kerk gaan, die weten dat de Heer Jezus er was, maar het raakt hen verder niet. Zolang u niet door hem bent aangeraakt, kent u hem niet. En dat bewerkt nou Gods geest in het hart. Zoals ook in het voorjaar de bloemen uitkomen en gaan bloesemen en planten gaan groeien en een zaad ontkiemt en komt allemaal door de zon. En zo gaat de zonne der gerechtigheid gaat schijnen in het hart van een mens. Hij wordt een nieuwe schepsel, dat is de opstandingskracht van Christus. En dat wordt u nu aangeboden in de schrift. Dat wordt geschonken door Gods geest. Dat wordt u beloofd uit genade dat de Heere dat wil bewerken. En in zo'n leven met de Heere Jezus, ja, daar kan ook een stuk lijden uit voortkomen. Want als u de Heere Jezus leert kennen, dan bemerkt u onmiddellijk dat er mensen zijn die niet meer met u te maken willen hebben. Dan komt er vijandschap. En dan moet een mens zijn leven leren verliezen. Dan moet een mens zichzelf leren verloochenen. En dan vindt u misschien eerst vreemd. Waarom zijn ze zo tegen mij? Ik doe hen toch geen kwaad. Nee, dat doet u ook niet. Maar ze herkennen dat beeld van de Heer Jezus in u. En willen ze niets met u te maken hebben. En dat heeft de Heer Jezus ook gezegd. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen u vervolgen. Ze hebben mij gehaat, ze zullen u ook haten. En zo komt er lijden in het kennen van de Heere Jezus en de kracht van zijn opstanding. En er is ook een stuk lijden in zelfverloochening. Dat u afziet van bepaalde zaken in het leven waarmee u heel wat kunt zijn voor de mensen. Maar ter wille van de Heere Jezus schuift u dat terzijde. En wilt u dat niet? U kunt een promotie krijgen, moet u naar een andere plaats gaan. Waar geen kerk is. En dan kunt u een hele goede positie krijgen. Heel veel meer inkomen krijgen. Maar er zijn mensen die zeggen, nee, dat doe ik niet. Omdat ik dan niet meer naar een goede kerk kan gaan. Ter wille van de Heere Jezus laat ik dat zitten. Want ik wil eerst hem kennen. Wie zijn leven verliest, die zal het vinden. En daarom zegt Petrus ook, geliefden, gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijd u, opdat gij ook in de openbaring zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. Want dat leven met de Heer hier op aarde is een leven van zelfverloochening. Gaat ten koste van uzelf, maar zo vindt u het leven. En in dit leven wordt u gedragen door die goede herder, die u nooit zal laten vallen uit zijn hand. Die u draagt, ondersteunt en bij u is in de moeite, in alle omstandigheden. Het is een leven waarin u voortgaat van kracht tot kracht. Jongeren worden moe en mat, maar die de Heere verwachten, zullen de krachten vernieuwen. En wanneer ze oud geworden zijn, dan zijn ze nog groen en fris om te verkondigen dat de Heere recht is in al zijn weg en werk. En die kracht van de opstanding van Christus, dat nu werkt, dat loopt uit op de totale vernieuwing. Niet alleen van u naar lichaam en ziel, maar de totale vernieuwing van heel de schepping. En daar gaat alles nu heen, naar een nieuwe schepping. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. En ik zag het nieuwe Jeruzalem neerdalen uit de hemel als een bruid die voor haar man versierd is. En daar zal Christus wonen met heel zijn volk uit alle tijden en plaatsen. En Gods kinderen zullen elkaar nooit voor het laatst zien. Want ze zullen daar allemaal zijn, al die gekenden des Heren. En het zal volmaakt zijn op die nieuwe aarde. Dan zal God bij de mensen wonen. Hemel en aarde verenigd voor eeuwig. Door de kracht van zijn opstanding. Amen. Zullen wij zingen Psalm 57, de versen 2 en 7. Laten wij bidden en danken. O Heere, hoe groot is uw macht, dat u de dood hebt overwonnen, dat u mensen doet opstaan in een nieuw leven met u, en dat u uiteindelijk alles nieuw zult maken. O Heere, wat is u de kracht van uw opstanding toch heerlijk. Het is groter en sterker dan de kracht van een atoombom. Het is krachtiger dan dynamiet. Want dynamiet en atoomwapens kunnen alleen maar verwoesten. Maar uw kracht vernieuwt en bouwt op. En door uw kracht komt er straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Misschien wel over 5 jaar. Misschien wel eerder. Misschien wat later. Maar komen zal het. En daar zult u wonen. Met al uw kinderen. Daar zal Gods volk zijn. Daar zult u met al uw God geheiligd zaad wonen. Voor eeuwig. Dankzij de kracht van uw opstanding. O Heer, u bent de waarheid. U bewijst het. Heere, doe ons leven met u en voor u. En doe ons u kennen en de kracht van uw opstanding. Als we daar geen kennis aan hebben, maak onze harten onrustig. En laat het voor ons onhoudbaar worden dat wij u niet kennen. Heere, dan kunnen we de naam hebben dat we leven, maar dat we helemaal dood zijn. Heere, wilt u ons levend maken. En doe ons bedelaar zijn aan uw genadetroon. Want daar hebt u nog nooit een bedelaar ledig weggezonden. Rijken worden ledig weggezonden. Maar armen worden rijk met goederen vervuld. Wat bent u een heerlijke God. Heere, ontferm u over ons, ook in deze week, ook komende zondag, wanneer dominee Hoefnagel hier het woord mag bedienen, gedenk ook dan uw knecht, die hier dan mag voorgaan. Gedenk in ieder van ons, in alle omstandigheden waarvoor we geplaatst worden, droevige omstandigheden, blijde omstandigheden. Maar wat er ook gebeurt, Heere, laat uw opstandingskracht ons mogen vergezellen. Uit genade, om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen Psalm 31, vers 15. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij geef u vrede. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geef u vrede. Amen.